M. Kabel 103.3, Ether 106.8.
20% van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. Voorlezen kan het verschil maken. De vrijwilligers van de Voorleesexpress lezen daarom jaarlijks voor aan duizenden kinderen. Onze missie is geen kind zonder voorlezen. Vind jij dat ook? Kijk op voorleesexpress.nl.
What up Amsterdam? Of beter gezegd, what up world?
Hou je van house en underground music?
Luister dan naar de Joint Radio voor de opkomende artiesten en ondernemers.
Eén keer per maand hebben we een politieke show.
Tune in op
106.8 FM op StadsFM.
Joint Radio!
Joint Radio.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Southeast Parade, scholen en sportclubs, swingende showbands, gezellige drukte, brass en steelbands, zomeravondmuzici, kleurrijke culturen, uitbundige douches, African percussion. Southeast Parade, zo divers, zo trots. 50 jaar Bijlmer, jij bent er toch ook bij op 12 juli?
Als ik de kans krijg, ben ik je beste vriendin.
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind vindt dat kinderen met en zonder handicap samen moeten kunnen opgroeien. Jij toch ook? Kom nu in actie op alsikdekanskrijg.nl.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Hey, welkom bij Jarmo FMG.
Well, 1, 2.
Your hands, everybody!
Get down!
Jarmo FM.
Yes, 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 lieve luisteraars. Welkom bij de aflevering van Jarmo FM van vrijdag 6 juli. Ik heb vandaag een bijzondere gast in mijn studio zitten. Nader Aslem.
Eslami,
sorry.
Geef u. We zijn het gewend.
Welkom. Hey, we gaan vandaag allemaal bijzondere dingen over Iran bespreken. En politieke situaties hier en daar. En er zijn nogal wat heftige dingen gebeurd. En we vinden eigenlijk dat er de reguliere media iets te weinig aandacht aan besteden. Dus wij gaan even wat extra aandacht besteden. We gaan in ieder geval beginnen met Nisim van The Gaslamp Killer. En daarna gaan we gewoon even lekker verder praten. En mag Nader zichzelf even introduceren, want die jongen heeft echt een hele bijzondere geschiedenis. In ieder geval, hier is Gaslamp Killer met Nisim.
Thank you.
Yes, dat was de Gaslamp Killer met Nissin. En een beetje Midden-Oosten introductie op onze geweldige uitzending van vandaag. Samen met mijn geweldige gast Nada Aslami. Aslami, sorry. Ik heb het al zo vaak fout gehoord.
Het is ten eerste Nader. Het is een andere uitspraak.
Ja.
Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ben het helemaal gewend.
Maar jij noemde mij net gelukkig ook Jarno. Dus,
daarom.
bij deze. Ik heb je niet voor niets vandaag uitgenodigd. Ik vind je sowieso een hele aardige gast. En ik vind dat je altijd hele goede dingen te vertellen hebt. En dat je gewoon ik vind je wel een beetje een wijs man. En daarom heb ik je eigenlijk vandaag ook uitgenodigd. En vooral ook met het nieuws van vorige week, waar we het straks nog over gaan hebben. Wil ik het graag even met je praten in deze uitzending vandaag. Maar eerst, Nader, geef eens een korte beschrijving van jezelf. Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? En dan gaan we zo verder.
Ja. Nou, bedankt, Jarno, dat ik überhaupt hier mag zitten met jou. Want we zijn, zolang als ik hier ben in Nederland, sinds 1991, zijn wij niet en zelfs geweek laten wijken van het media. Terwijl wij enkel de waarheid wilden zetten. Persoonlijk, ik zal het heel kort houden. En als ik het te lang doe, moet je het snel zeggen.
Komt goed, dat is voor mij
niet belangrijk. Persoonlijk ben ik inderdaad in Iran geboren. In het midden van verzet, in de gevangenis van Ilam, gevangenis. Een van de oudste steden van Iran.
Dit is ook de heilige stad?
Nee.
Of dat was een andere?
Dat is Karbala.
Oh ja, okay.
Ja, dat is in Irak. Waar we het net over hadden, inderdaad. Waarom ben ik daar geboren? Mijn vader was een verzetstrijder. En zoals hij het af en toe vertelt is, toen hij op middelbare school ging, zat er een jongen, een soort bully, bij ons op school en die was 2 klassen hoger dan hem. Toen hij van de middelbare school afging, zat hij nog een klas lager dan hem. Diezelfde persoon met diezelfde IQ, waar hij overigens niet persoonlijk iets aan kan doen, die is uiteindelijk, na de komst van Khomeini, de komst van de islamitisch fascisme in Iran, gebracht door het kapitaal om nog langer na de Shah-dictatuur van Iran te profiteren. Neergezet en deze man is uiteindelijk door met dit fascistisch, bloeddorstig, anti-humaan regering heeft meegedaan.
Je hebt het nu over Khomeini?
Nee, ik heb het over die burgemeester van onze stad. Die uiteindelijk dus burgemeester van onze stad is geworden.
Dat is die schoolgenoot van je vader?
Van mijn vader, waardoor ik uiteindelijk dus in de gevangenis ben geboren. Mijn vader en zijn vriend, zijn beste vriend, die ook van de Mujahideen was, van de MIK, en tegen de Shah had gevochten, heeft hem op een gegeven moment ontvoerd.
Kan je iets meer uitleggen over de Mujahideen uit Iran?
De Mujahideen zijn begonnen met 3 man, eigenlijk 1 man. Hanif Nejad is de grondlegger. Een ingenieur met ontzettend veel goede bedoelingen voor ons allemaal. Voor de hele wereld, niet alleen voor Iran.
Het begon natuurlijk bij het Iraans volk natuurlijk.
Natuurlijk, het begint altijd bij jezelf.
Mm-hmm.
Het begint altijd bij jezelf, jezelf verbeteren. Dat is ook de jihad, de echte betekenis van de jihad. Hoe kan je jezelf verbeteren? Het gevecht tegen jezelf en je eigen tekortkoming in het leven.
Mm-hmm. Ja, jihad heeft nogal een negatieve lading.
Precies,
maar als je een beetje onderzoek doet naar de term jihad, dan valt het eigenlijk nog wel best wel mee.
Ja,
het gaat gewoon vaak om een positieve strijd.
De eerste jihad, zoals ik het bijvoorbeeld van de Mujahideen heb geleerd, is de jihad in jezelf. Vechten tegen de slechte dingen die vanuit jezelf komen. Eerzucht. Greed. Vraat. Alles even jaloezie. Zonder jaloezie. Dat is de gevecht in jezelf. Als je dat kan winnen, dan kan je alles aan in het leven. En ik ben dus afgezand van dit idee. Mijn vader, die de burgemeester uiteindelijk dus ontvoert, om hem 2 dagen lang samen met die vriend van hem te laten bekennen wat hij allemaal heeft gedaan om uiteindelijk dus burgemeester te worden. Allemaal hot nieuws van die tijd. Onthuld als het ware.
We spreken nu over jaar
1979, 80 bijna.
Dus dit is net voor jouw geboorte?
Voor mijn geboorte. 81 is het geweest. 81, okay. Begin 81 is het geweest.
En wanneer ben jij geboren?
In 81.
81.
September 81. Okay. Ja. Daar kom ik later op terug. Waarom ik heel trots ben. Persoonlijke trots heb. Heeft niks met de rest te maken. En is gewoon alleen voor mezelf. De dag dat ik geboren ben, heeft Massoud Rajavi 16 september 1981 het NCRI opgelicht. Een parlement in exile. De Iraanse echte parlement. Daar kom ik later wel op terug.
Ja, en die Massoud, die komt heel vaak terug in jouw verhaal. En dat is dus een heel belangrijk figuur.
Massoud was de laatste van de 1500 die uiteindelijk... Het is dus met Hanif Najjar begonnen. 3 ingenieurs, 2 vrienden van hem. Die hebben gewoon koppen bij elkaar gezet. En het eerste... afspraak was, oké, laten we hier zitten. Laten we even eerst onze eigen tafel schoonmaken. En dan gaan we beginnen. Met de schone lei.
Hmm.
Zij zijn met z'n drieën begonnen. En op een gegeven moment, na 6 jaar, 7 jaar... zijn ze uiteindelijk gegroeid naar meer dan 1500 man. Deze mensen hebben alles, maar dan ook alles wat te pakken viel in de wereld... aan literatuur over democratieën, monarchieën, theocratieën, revoluties... bij elkaar gepakt. Alles bestudeerd. De slechte dingen buiten gelaten en de goede dingen bij elkaar gezet. En het doel was, hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat de macht praktisch aan het volk gegeven kan worden... waardoor er niet meer de onderdrukkers meer zijn... en de onderdrukten meer zijn. Want alleen die twee groepen wordt door de Mujahideen aangewezen... als verschil tussen de mensen op deze wereld. We zijn niet verschillend omdat we op toevallig andere kleur zijn. We zijn niet verschillend omdat we toevallig meer geld hebben. We zijn niet verschillend omdat we toevallig meer weten over iets anders. We zijn alleen en alleen verschillend als we onderdrukte zijn of onderdrukkers zijn. Dat is ons grootste verschil. Daarop is een studie gebaseerd. Honderden mensen hebben zich bij hen aangesloten. Maar ondertussen, met de Sjah aan de macht, is er een coup op ze gebleven. Verraden, bijna alle leden van de Mujahideen zijn gepakt... in de rechtbanken van de Sjah veroordeeld. En hij is met Hanif Najjar op een gegeven moment aangekomen. Want er was heel veel druk vanuit het buitenland... dat hij hem niet meer mocht vermoorden. En de Sjah had als oplossing... Oké, Hanif, als je gewoon even zegt op tv verklaart... van dat je dit niet meer doet, dat je dit fout vond... dat je er spijt van hebt, dan vermoord ik je niet. Dan mag je lopen. En het antwoord van Hanif was legendarisch. Hanif zei... Als ik ervoor kan zorgen dat deze kennis doorgaat... dan ben ik vereerd om als eerste mijn leven hiervoor te geven.
En heeft hij zijn leven uiteindelijk moeten geven?
Hij heeft naast zijn 2 kameraden aan de paal trots gestaan en de kogels gevangen.
Hmm.
En Iran heeft gehuild om hem.
Ja, begrijpelijk. Want zij hebben dus een soort studie ontwikkeld...
Ja,
ze alle religies, alle staatsvormen hebben
dat
onderzocht.
Dat fout is, of het nou revolutionair is of staatsvormig is... dat fout is weg. De point was... turning ethics into politics.
Ja.
Waarden en normen, menselijke waarden en normen in het politiek. Waarom is het zo... dat mensen aan de top onschendbaar zijn als ze eenmaal in een ambt zitten. Die moeten juist 2 keer zo hard bestraft moeten worden... omdat ze verantwoordelijkheid hebben over een hele volk.
Ja, ja, ik vind hier... bij mij komt direct vrije pers komt
natuurlijk.
Bij mij naar boven. Zeg maar, want als hier mensen in een ambt zitten en ze doen iets verkeerd... dan worden ze door de pers helemaal... kapot gemaakt en moeten ze uiteindelijk zelf aftreden vaak.
Ja, maar dat is het hoogste, aftreden. Ja. Ik vind dat als je iets heel fouts hebt gedaan boven...
Mm-hmm.
dan heb je heel veel fout voor heel veel mensen gedaan. Meer dan een dief die in een winkel loopt... en een radiootje of een snoepje steelt.
Ja.
Want dan heb je niet de hele samenleving gepakt... maar 1 van de samenleving. Maar als jij aan de top zit en iets fouts doet... Ik ga geen namen noemen. Ja? Maar dat is het.
Maar ja, nee. Ja,
daar is het
gelijk.
Begonnen.
Dus,
mijn
maar,
vader
wat zeg jij?
Is gepakt. Mijn vader is gepakt. Die man heeft 2 blaadjes volgeschreven met alle bekentenissen dat hij had. Toen hebben ze hem weer een schop onder de kont gegeven en terug laten lopen naar de stad. Dus ze hebben hem niet eens wat aangedaan.
Mm-hmm.
Ze hebben 10.000 kopies genomen van zijn bekentenis met handtekening van onze burgemeester. Stel je voor dat we hier onze burgemeester ineens... met zijn eigen handschrift verschrikkelijk veel misdaden tegen menselijkheid... ineens op ons in onze postvak ligt. Met zijn eigen
dat
handtekening.
Kan je helemaal niet voorstellen bij Eberhard van der Laan.
Nee, nee precies. En gelukkig ook niet. Gelukkig ook niet. Alles kent zijn grenzen. Maar deze mensen nogmaals, anti-humaan, ongelooflijk beestachtig... zijn ze tekeer gegaan in Iran.
Mm.
Deze bekentenis hebben ze 10.000 kopies van gemaakt... over de hele stad verspreid. Maar het pech van hun was dat zijn vriend van mijn vader... Zijn stem was herkend door de burgemeester. En zo zijn ze allebei uiteindelijk dus opgepakt. Veroordeeld tot de dood. Mijn vader was een vooraanstaand bijna afgestudeerd dokter in Iran. Hij en zijn vriend waren altijd de beste of één na beste van de hele provincie. Hij was een genie. Ik ben tegeleken met hem helemaal niks. Wat dat betreft. En... mijn vader was een genie. En hij is veroordeeld dus tot executie. Maar hij heeft het heel goed gebruikt. Hij heeft hun eigen regels tegen zich gebruikt. Dat kwam ook vanuit de Sazaman, dus vanuit een verzet. Die zei tegen hem, gebruik dat feit maar. Want hij had een hele goede professor waar hij dus al jarenlang mee omging en perfecte band mee had. En die had een plan opgezet van, zeg maar dat je deze ziekte hebt, dan kom je uiteindelijk sowieso bij hem terecht. In die ziekenhuis in onze stad. En hem hebben ze benaderd, plan uitgelegd. Die dag dat ze bij de radiografie dus aankwamen, zei die professor tegen die mensen van, oké, nou hier is het kamer, daar is het kamertje van de radiografie. Controleer even alles, weet je. En maar ga even buiten staan jullie, want het is niet goed voor jullie die hier röntgenstralen. Maar ik stuur ze wel naar buiten als ze eenmaal klaar zijn. Maar in die kamer was er nog een kamertje. Nog een kamertje, die ze hadden gecontroleerd, maar was een schilderij. Maar achter die schilderij was een raam. Dat was al voorbewerkt. En ze hebben dus het scène gespeeld dat ze hem zogenaamd neer hebben geslagen. Hij moest zich hem eenmaal stilhouden, totdat die mensen zelf eenmaal binnenkwamen. En ze zijn door de binnentuin van de gevangenis van de ziekenhuis gevlucht.
Dit klinkt echt als een film gewoon.
Het is een film die we hebben beleefd.
Ja.
Helaas, maar aan de andere kant ook gelukkig. Ik voel me vereerd dat ik dit heb meegemaakt en dit nu aan de wereld kan doorgeven.
Ja, begrijp
ik. De waarheid. Vervolgens is onze stad een maand lang omsingeld geweest. Ze wilden ze zo graag hebben. Een maand lang is onze stad, die toevallig tussen bergen ligt. Letterlijk, we zijn omringd door bergen.
Door het Iraanse leger dan?
Door het Iraanse leger, door het Sepah, door het Basij, door de Basijis. Maar ze hebben ze niet kunnen pakken. Maar in die maand hebben ze mijn moeder gepakt. En toevallig, mijn moeder was hoogzwanger van mij. En ik ben dus daardoor in een speciale vleugel van de gevangenis geboren. Maar nogmaals, ik voel daar niet persoonlijke leed van. Want ten eerste zegt mijn moeder, je had 42 moeders die je als een prins hebben behandeld.
Wat was jij was het enige kind daar?
Ik was het kind daar in die gevangenis. En ik had 42 moeders. Zelfs als ze water brachten, waar heet water brachten voor hun, om als thee te gebruiken, gebruikten ze die hete water om mij te wassen.
Ja, ja, ja.
Snap je? Ze lieten mij nooit op die betonnen vloer zitten. Ik ging van schoot tot schoot.
Ja, precies.
Van 42 verzetsvrouwen. Natuurlijk is de Mujahideen doorgegaan. Ik was toen maar een babytje, om het zo maar te zeggen.
Nou, dit was ook niet de laatste keer dat je daar in de gevangenis hebt gezeten.
Nee, helaas niet. Dus in die 5,5 jaar dat ik in Iran heb gezeten, ben ik dus samen met mijn moeder 4 keer opgepakt. En elke keer 2-3 maanden, want mijn opa die was groot geldhebber. Hij had de halve stad aan winkels, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
En die kocht ons eruit. Maar er zijn heel veel van ons die dat niet hebben gehad. En dus om een of andere reden verdwenen zijn in die gevangenissen. De laatste 2 keer, tussen mijn 5e en mijn 6e jaar, kan ik me heel goed herinneren zelfs. Ik kan nu zelfs het plattegrond van de gevangenis van Ilam gewoon voor je tekenen. De dag van vandaag.
Droom je er nog wel eens over?
Nee.
Nee?
Nee. Het is ook niet dat ik het heb meegemaakt in een vorm van, oh jee, wat is mij persoonlijk wat veel leed aangedaan. Ja,
toen leek het waarschijnlijk normaal, omdat
nee,
je een kind was.
Nee, toen niet, want ik had heel veel wijze mensen om me heen die elke situatie elke dag uitlegden.
Ja, en dat kon je ook echt wel een beetje begrijpen als kind zijn.
Ik kon het heel goed begrijpen.
Ja.
Ja. En een andere beeld wat ik van die gevangenis niet kan vergeten is het feit dat was een hele leuke Amu in de gevangenis. Amu noemen wij gewoon alle zusters en mannen en vrouwen in het verzet noemen ze zuster en oom. En hij was exceptioneel. Hij was echt een lief aardig man. En terwijl ik daar zat te spelen, zag ik hem ineens van de andere kant, waar dus de martelpraktijk en de verhoorkamers waren, meegebracht worden naar deze kant. En toen liet ze hem daar gewoon staan, vallen op de grond. En dan gingen ze binnen om alvast hun terreur binnen in die gevangenis van die andere even zijn plaats vrij te maken. En die andere alvast te schoppen en te terroriseren voordat ze hem binnengebracht, zodat ze niet keten gingen. Dat is terreur. Het is terreur achter elkaar.
Ja.
En in die tussentijd ging ik naar hem toe. En hoe dichterbij ik kwam, hoe meer ik zag dat die man echt helemaal naar de gort was geslagen.
Ja.
Zwaar, zwaar. Ik herkende hem bijna niet. dat hij het was. En hoe dichterbij ik kwam, op een gegeven moment keek hij me aan. En die beeld, hoe hij me aankeek toen, dat gaat door merg en been en ik kan het nooit meer vergeten. En hij zei toen ineens tegen mij zo van, heel stoer. Waarom kijk je zo? Ik zei, wat hebben ze met je gedaan? Waarom? Toen zei hij van, je ziet toch dat ze me niks hebben aan kunnen doen? En toen werd hij meteen gepakt en weer die andere kant op meegetrokken. En dat was het laatste keer dat ik die Amu heb gezien. Ik weet niet eens hoe die heette. Ik weet niet meer hoe die heette.
Maar ik kan me nog herinneren als de dag
maar
van gisteren.
Maar die beeld van zijn ogen, die nog zoveel leven, zoveel strijd en zoveel levenslust en liefde vooral uitstraalde. Ja. Die kan ik nooit vergeten. En dat is gebleven. Dat is gebleven totdat ik verder in het leven kwam en erover na begon te denken van wat doelde die nou? En dat was al rond mijn 6e, 7e, 8e jaar dat ik het ook al begreep. Toen begreep ik het. Hij bedoelde dus eigenlijk, ze hebben me niks kunnen maken. Ik heb niemand verraden. Ik ben blijven vechten tegen ze. Ja. Het lijf is maar een uiterlijk. Hierboven, ik ben er nog.
Ja.
Mijn strijd gaat door. En daarom zo, je ziet toch dat ze me niks hebben kunnen doen.
Ja,
anders had ze me dit niet kunnen doen.
In zijn ogen zat nog vuur.
Ja, anders zat ik er nog goed bij.
Ja. Hey, ik ga je toch nog even ontbreken. Want ik weet dat je sowieso gewoon aan een stuk door kan blijven praten over deze bijzondere anekdotes. Ik heb in ieder geval wel een plaatje staan van Figuen. Kan jij iets vertellen over deze artiest?
Figuen is, zoals zoveel anderen in ons land, zangers, artiesten, muzikale talenten. Die zijn mond doodgemaakt. Omdat het allemaal tegen het systeem was. Zo vrolijk.
Precies. In heel veel streng islamitische landen is het eigenlijk verboden om muziek te maken. Of nee?
Vrouwen mogen niet eens in het openbaar hun mond open doen. Lachen en zingen.
Ja,
niks. Ze mogen geen muziekinstrument bespelen.
En hij is dus ook gevlucht naar Amerika uiteindelijk. Toen de islamitische regering het overnam in 1979, werd popmuziek verboden.
Ja.
En hij woonde al in Californië. En daarna is hij nog wel elk jaar teruggekomen om optredens te geven. En toen de nieuwe regering er kwam, toen de islamitische coup kwam, toen mocht hij ook volgens mij niet meer terugkomen.
Kwam hij niet meer terug. En de eerste keer dat hij voor een Iraans podium stond, was voor het MIK, PMOI, in Parijs. Hebben een hele grote concert georganiseerd waar Wigan een van de zangers was die ons echt flink heeft laten genieten, inderdaad.
Ja. Oké, nou, vind ik prachtig dat ik die heb gevonden en dat die ook nog bij jullie heeft opgetreden. Het nummer heet Dare Baste.
Dare Baste.
Dare Baste.
Een deur dat dicht is.
Een deur dat dicht is.
Daar, deur. Daar kan ik later op komen.
Oké, is goed. Nou, ik ga hem gewoon afspelen. En hier is Figuen met Dare Baste.
آن شب بود مهمانی وقتی با من رقصیدی بوسیدم روی ماهت را گفتی چرا بوسیدی گفتم تا روی من باشد کنار رویت رویم را ببوس اگر تو از بوسه‌ام رنجیدی تو از بوسه هم رنجیدی
میبوسم رویت را، من آبم تو هم بیدی چون میرخصی میبوسم گیسویت را. تو ماهی من هم مردابم چون در قلبم میتابی، قلبم تو را میبوسد، میبوسم من روی تو تا سایر را موج دریا میبوسم.
Yes, je hoorde Figuin met Darebaste, de gesloten deur. Hey, en er gaan tegenwoordig gelukkig een stuk meer deuren voor jullie open. Ik heb in ieder geval uit mijn... Je bent dus een aanhanger van de Mujahideen, volksmujahideen van Iran. En ik als Nederlander heb altijd een hele... wij hebben van onze media en politiek hebben eigenlijk altijd een heel erg negatief beeld van de Mujahideen voorgeschoteld gekregen. Jullie hebben ook best wel lang op de terroristische organisatielijst staan. Maar jullie zijn er in 2014 door Hillary Clinton vanaf gehaald.
Moest ons eruit halen.
Die moest jullie eruit halen. Maar jullie zijn er ook opgezet door Bill Clinton. Dus dat is allemaal...
Dat is het mooie geweest.
Dat zijn allemaal bijzondere politieke spelletjes.
Precies. Toen wij dus... 18 jaar onderzoek. En dat beschouw ik als een van de grootste prestaties die de Mujahideen eigenlijk wereldwijd heeft bereikt. 18 jaar onderzoek met vele levens die in gevaar waren. Spionagewerk, om het zo maar te noemen. In Iran zijn we in geslaagd om een compleet dossier met bewijs en al, zwart op wit, voor het VN te presenteren met... We weten dat jullie niets om ons gaven. Maar geef tenminste een beetje om jezelf. Deze ISIS-regering, wat jullie een beetje nu ondertussen wel kennen... wat ISIS-praktijken zijn... die zijn straks ook nog eens nucleair. En toen zaten ze met hun handen in hun haar. CIA, Mossad, die denkt dat ze alles weten. Ze wisten niks. Ze hadden geen benul. 0,0.
Jullie hadden dus een lijst met mensen...
Lijst,
die, een pakket.
Een pakket.
Met namen die
met
van mensen die met geliquideerd
met
waren.
Plaatsen,
door...
Nee, niet geliquideerd. Met plaatsen waar het gebeurde, met wie het deed. 18 jaar onderzoek, van binnenuit naar buiten gebracht.
Maar
dus niet
van,
klein,
van wie wat deed?
Van die hele regering.
Ah, okay.
Waar de regering mee bezig was. Ja. In het geheim, in het geniep.
Dus dat is ook chemische wapens?
Nucleaire wapens.
Nucleaire wapens, sorry.
Nucleaire wapens.
Ja.
En toen zaten ze met hun handen in hun haar. Gelijk hadden ze. Ze hadden een hond geplaatst daar, die ineens nu zo groot was geworden, uit het niks, ze hadden het niet eens doorgehad, dat hij nu ineens over het hek kon springen en hun kon bijten.
Maar zijn ze toen zijn ze de
toen
nucleaire
zijn ze met
hun
handelingen begonnen. Jazeker. Ja. Toen is Obama dus, toen was Obama al bijna aan de macht gekomen, weet je, voordat hij dus aan de macht was, was hij een van degenen die onderhandelingen deed, samen met de Rouhani, die nu zogenaamd president is van Iran, hij zat in de onderhandelingsteam. Hij was het hoofd van het onderhandelingsteam. En het eerste wat Iran wilde op die onderhandelingstafel, dus wat zij wilden inleveren, is hun atoomprogramma, desnoods. Achteraf gezien, we hebben gezegd, ze liegen. En dat kom ik later op. Maar het eerste wat ze eisten op de onderhandelingstafel is, zet de Mujahideen op de terroristische lijst in jullie landen.
En dat is ook gebeurd toen.
En dat is gebeurd. Howard Dean, FBI-director, die heeft 2 maanden geleden nog op Twitter... Je kan het opzoeken. The fact that the Mujahideen were put on the terror list was a political decision. Wij wisten hoe het zat, dus wij gingen ze in de rechtbanken opzoeken. Want een hele bekende uitspraak van Massoud is ook... Waar ook maar een grijntje recht valt te halen, zullen wij altijd zegen vieren. Met die gedachte... En met ons rechtsgevoel in ons hart en de waarheid in ons hart, zijn we die rechtbanken met ons kop ingegaan. 14 jaar lang, uiteindelijk meer dan 4000 advocaten die pro bono voor ons hebben gewerkt. Wereldwijd hebben we alle staten verslagen van deze aanklacht. Uiteindelijk in Genève zijn we vrijgesproken. Ze zeiden, shame on you, take him off the list. Pay for all the damages. In Amerika... Shame on you. Take him off this dirty list and pay for all the damages. Damages? Ze hadden veel meer kapot gemaakt dan ze dachten dat ze waren. Denk je nou echt dat het alleen om ons ging? In de tussentijd waren er nog meer executies in Iran. Ze hadden de vrije hand gekregen. Rouhani heeft 3400 geëxecuteerd.
Ja, jij vertelde dus ook net dat Iran het land ter wereld is waar de meeste
Iran staat nummer 1 in de wereld qua executies. En ik kan je vertellen, jongen, we zijn echt geen criminelen. En daar is de IVD ook achter gekomen. Want nadat we natuurlijk op die lijst waren gezet, is het IVD ons ook komen opzoeken. Aan de deur, heel netjes, mannetje en een vrouwtje. Die vrouwtje sprak achteraf heel goed Farsi, dat wisten we. Toen ze zei, Goda Hafiz, may God be your protector. Dat is de vertaling van het doei van het Iraans. Kwamen ze dus eigenlijk kijken wat er nou aan de hand was. Ze wisten niet, maar ze moesten meedoen. We moeten. Nederlands beveiliging is in handen van Amerika. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog zo. En dat blijft zo. Niet alleen Nederland, heel Europa, West-Europa.
Ja, ik weet niet of je op de hoogte bent dat hier ook nucleaire wapens liggen van Amerika.
Tuurlijk. Ja, en vlakbij... daar gaan we niet over. Nucleaire wapens die moeten een keer met z'n allen besloten worden om dat helemaal af te schaffen.
Precies.
Maar zover zijn we nog niet.
Helaas niet.
We moeten bij het basis beginnen. En de basis is, zij, degene die de wereld heeft behoed voor een nucleaire oorlog, we noemden ze als terrorist. Ze deden niks tegen ons, maar we waren wel... Onze handen waren half gesloten. Onze kantoren moesten sluiten. Ze hebben nota bene in Frankrijk, waar we al 25 jaar zaten, en de broer van Massoud al vroeger, een hele hoge dokter, een huis heeft gekocht, hebben ze aangevallen met meer dan 2000 ME. Hebben ze iedereen opgepakt. Wij zijn er keihard daar gaan staan. Een maand lang die straten bevolkt. Op een gegeven moment, al die Fransen deden met ons mee. De burgemeesters deden met ons mee. Ze konden niet meer dit stilhouden. Ze moesten ze op een gegeven moment vrijlaten. En het eerste aanklacht van het Franse prosecutie was... Mayam Rajavi, she's a danger for a geopolitical situation. Hoezo danger? Ja, we zijn een verandering, maar geen gevaar. Wij zijn juist de oplossing voor alle leed in deze wereld. Wij zien de wereld met één oogpunt naar de mensen toe. Eén oogpunt, de onderdrukkers en de onderdrukten. Ras, geld, afkomst, kennis.
Religie?
Religie. Totaal niet belangrijk. Dat zijn allemaal dingen die je vanzelf in je leven aangeboden krijgt, keuzes maakt en verder gaat. Mm-hmm. Daar kan je zelf half niks aan doen. Dat je in een moslimland of in een christenland of in een Bahá'í-land of in een weet ik veel ongelooflijk land bent geboren. Daar kan je toch een mens niet op onderscheiden. Er zijn maar één onderscheiding te maken tussen de mensen in deze wereld. De onderdrukkers en de onderdrukte.
En ja, vind jij dat eigenlijk onderdrukking overal op de wereld plaatsvindt? Of?
Grote mate en kleine mate. Grote mate is het schoolvoorbeeld in Iran. Kleine mate zijn de westerse kapitalistische regeringen die met geld een klein gedeelte eigenlijk heel veel macht laten hebben en genieten van het leven.
Mm-hmm.
En een groot gedeelte toch laag houden om het atoom, en daar kom ik ook later op, het atoom dat we allemaal zijn, het atoom dat in onze tijd van onze vaders en opa's uitgelegd werd dat dat het laatste was, dat dat niet meer uit elkaar kon.
Mm-hmm.
Einstein kwam met M is M maal C kwadraat. Eén atoom kan 1000 keer krachtiger zijn. Dus jij als mens bent een atoom.
Hij heeft het bewezen met zijn bommetjes.
Hij heeft het bewezen. Hij heeft het bewezen. En wij hebben deze sociale revolutie opgebracht. Jij kan zo hard schitteren dat je kan schitteren in het duister. Als 1000 keer sterker dan jezelf zou zijn geweest.
Mooi gezegd.
Dankjewel. Maar ik heb het niet van mezelf. Het is allemaal overgenomen
kennis.
Nee,
maar dat vind ik ook wel interessant om te bespreken. Want Iran staat wel echt heel erg bekend als een land waar ze heel goed onderwijs hebben. Waar hele slimme mensen vandaan komen. Heel veel wetenschappers. Nou, de wetenschappers zijn ook soort van ontstaan.
Ze zeggen niet voor niets, Iran is het wieg van de beschaving. Dat kan ik heel trots zeggen. Ik zeg het gewoon heel praktisch. Omdat het gewoon de waarheid is. Het is gewoon daar ontstaan. De beschaving. Als ze hier in de medicijnenwereld met een studie beginnen, hebben ze het over Abu Ali Sina in het eerste hoofdstuk. Dat is een Iraanse chirurg geweest die alles heeft opgezet. Astrologie. Wiskunde. Bouwkunde. En zo kan ik nog een hele lange tijd doorgaan.
Ja.
Maar we hebben het voordeel gehad dat we op een wilderig land waren. Dat wilde ik je uitleggen. We hebben het voordeel gehad dat we op een wilderig land, dan zelfs voor de olie en de gas, dat mensen hun ding konden doen zonder al te veel te zwerven en te zoeken naar eten en drinken, zodat ze meer tijd hadden om bijvoorbeeld te studeren, poëzie te schrijven, het eerste rechtboek van de mens, mensenrechten te schrijven.
Ja, ik heb wat wel een beetje het gevoel dat creativiteit momenteel wel een beetje wordt onderdrukt daar. Maar dat kan ik ook helemaal verkeerd hebben.
Nee, creativiteit kan je niet onderdrukken. Dat is wat wij zeggen. Het creativiteit kan je hooguit weghouden voor het moment. Maar een idee dat is ontstaan. Als jij tot van 1 tot 10 leert tellen. Wie kan je dat nog afpakken? Als het echt werkt.
De dood.
Precies. Niks anders dan de dood. En dat is ons idee. Als je eenmaal de kennis hebt, kan je er niet meer omheen. De mens is veel mooier dan wat dan ook in ons leven om ons heen. Materiaal is een zeer, zeer ondergeschikt iets aan de waarde van de mens.
Ja, en ik denk ook dat we allebei heel erg eens zijn dat educatie gewoon enorm belangrijk is.
Belangrijkste in het leven.
Ik denk, ja, dat is...
Dat
ja,
maakt je als mens.
Precies.
Ik heb op mijn 5e geleerd om niet racistisch te zijn. Hoe? Er was een jongen bij ons, die kwam uit de andere kant van Iran, Baloochistan. Ze waren wat donkerder gewoon. Hij was een hele goede vriend van mij. Mijn leeftijd, weet je wel. Twee huizen verderop. En we speelden heel vaak voetbal natuurlijk op straat. Iran is een voetbalgek land. Ondanks alles, hè. Voetballen kunnen ze wel.
Ja, ja.
Die jongen die van een andere straat kwam, Mohammed noem ik hem nu. Hij heet ook echt Mohammed, ik weet zijn naam nog. En Ali. Mohammed, die pestte hem tijdens het voetbal. Van, hey, kom niet tegen me aan, nu stinkert, je geeft af, dit en dat. En op een gegeven moment, Ali is natuurlijk een vriendje van mij. Op een gegeven moment, ik kon er niet meer tegen. Ik was ook kleiner dan hem, maar ik had toevallig mijn twee grote neven ook bij me. Twee, 3 jaar ouder dan mij. Dus ik gaf grote bek van, hey, wat.
Altijd weer die Arabieren, hè, met de grote neven.
Wij zijn Perzen. Maak die fout niet nog een keer.
Oh shit. Oh man, dat heb ik ook een keer met Ieren en Britten gedaan. Ja, ik ben echt, oh man.
Nee, het is echt een heel ander volk, maar we zijn heel dicht bij elkaar. Sowieso. Wij maken nogmaals geen verschillen tussen de mensen, omdat ze alleen een andere taal spreken. Wij maken alleen mensen onderscheid als ze fout bezig zijn en onwetend niet bezig zijn. Dat zeg ik, hoop ik ook. Kan ik ook later op terugkomen.
Ja, ja.
Het feit dat hij hem pestte op die manier zorgde uiteindelijk voor dat ik grote mond gaf, mijn boosjes erbij, geweld achter geweld, achter geweld achter geweld. We hadden hem goed in elkaar getrapt, die Mohammed, weet je wel. En we waren thuis en op een gegeven moment kwam die vader van hem, van Ali, van Mohammed, kwam verhaal halen bij mijn opa. Van, je zonen hebben mijn zoon geslagen, dat. En mijn opa stond even een tijdje naar hem te luisteren, maar mijn opa was een heel wijs man. Ik heb de helft van mijn leven aan zijn verhalen kunnen denken. Hij zei gewoon tegen hem op een gegeven moment, de jongen van jou is zeker niet goed bezig geweest. Hij heeft het vast verdiend. Zoek het uit. Ga weg. Scheer je weg. En toen, ik was een beetje in adrenaline. Ik dacht van, wat kan hij nu tegen mij zeggen? Want ik hoorde niet van wat hij met mij ging doen. Dat wist ik nog niet, weet je. Zij kwam naar me toe. En zei van, nader, wat hebben jullie nou gedaan? En ik begon uit te leggen van, hij pestte hem, ik kon er niet meer tegen, hij heeft niet gelijk, dit en dat. En Louis is een goede jongen. En we hebben hem op een gegeven moment een koek van eigen deeg gegeven. Toen zei hij, oké, in dat geval kan ik met je meedenken, maar wie vind je zieliger? Mohammed, die hem pestte, of Ali, die gepest werd? Ik zei, tuurlijk, Ali, kleine, kan niet tegen hem op. Als wij er niet waren, had hij misschien zelfs klappen gekregen van hem. Hij zei, ja, op dat moment wel. Maar Ali heeft toch een grotere broer? Ik zei, ja. Zou Mohammed hetzelfde tegen hem kunnen zeggen? Tijdens die voetbal, op dat moment? Ik zei, natuurlijk niet. Dan geeft hij me een klap en dit zegt hij, nee. Hij zei, precies. Die Mohammed, die maakt 10 situaties per dag wel mee, waarin hij met zijn vooroordeel zichzelf pijnigt en zichzelf achterhoudt voor alles wat die Ali kan bieden aan hem. En 1 keer in die 10 keren, of 1 keer in de zoveel keren, heeft iemand die minder kracht heeft dan hem. En dan kan hij wel zijn stress eruit gooien.
Ja, ja, ja.
Dus wie vind je zieliger? En toen begreep ik het. En dat was mijn opa. Heel simpel dingen uitleggen.
Ja, mooi. Hey, we zitten echt al, de tijd gaat echt enorm snel. We hebben nog een ruim kwartier over om te praten. Ik wil toch nog wel even naar de situatie van vorige week. Het was nabij Parijs.
Ja, we hadden het zoals na die coup die op ons gepleegd was. En wij die hel in Frankrijk hebben opgebracht. Dat we hele Frankrijk hebben opgetrommeld voor ons. En alles ook hebben gewonnen in de rechtszaken. We hebben die aanval op ons herdacht elke keer op de 30ste juni. En we zijn steeds groter geworden, ook in het buitenland. De wereld, dat verhalen gaan door natuurlijk. We zijn ooit met 20, 30.000 man hoogheid daar begonnen. En we zijn er nu, afgelopen 30ste, zaten we daar met 120.000 man van 5 continenten, Iraanse diaspora. En verschrikkelijk veel zwaargewichten. Niet alleen in het Amerikaans en niet alleen in het Europees, maar het hele wereldpolitiek. Die hebben zich achter ons geschuild.
Ja.
En Ad Melkert.
Ja,
dat
precies.
Was een mooie. Hij stond helaas wel alleen nog deze keer, maar volgende keer.
Ja, wie weet, volgende keer komt hij mee. In ieder geval,
na zijn mooie speech heb ik 1 vraag aan hem gesteld. En die mag je ook uitzenden.
Mag ik die ook uitzenden? Ja. We gaan eerst even de speech van Ad Melkert laten horen. Tijdens de conferentie van de PEK.
PMOI.
Precies. En kan je misschien een soort van aankondiging geven van zijn speech?
Ad Melkert is echt een uitzonderlijk man die achter ons heeft gestaan in de meest zware tijden. Dus ook zelfs toen we in een terroristische lijst waren gezet. Maar hij is helaas tot nu toe elke keer de enige die uit Nederland in ieder geval de waarheid heeft komen vertellen.
Waarom denk je dat dat is?
Weet ik niet.
Anderen die hebben gewoon, die kunnen dat niet vanwege.
Ik heb wel ideeën, maar
belangenverstrengelingen.
Ja, belangenverstellingen, ja natuurlijk.
Want het is de Nederlandse regering doet volgens mij heel veel zaken met Iran en daar is Amerika volgens mij ook helemaal niet blij mee.
Het grootste bedrijf van Nederland dat 3 keer zoveel verdient dan wij Nederlands bij elkaar.
Shell
heeft zijn grootste dorst gelest in Iran.
Ja. Oké, in ieder geval, ik ga even het fragmentje laten horen van Ad Melkert bij de conferentie.
Dear friends, it is an honor to be invited again at this crucial gathering to put once more the spotlight on the gross injustice and violation of human rights that has not ceased to stop over more than a decade now, taking lives and destroying property of your colleagues and compatriots in Iraq. It is at the same time a sad moment that this annual meeting is once again necessary due to the intransigence, rudeness, complicity and neglect of all those that play an active role or should play much more than a passive role to make change happen. This is what all of us here want, to make change happen. And this is what we will continue to bring together here in Paris as long as it will take every year.
Yes, dat was Ad Melkert dus.
Ja. Echt brave van hem. Echt dapper.
Ja, hij doet het waarschijnlijk niet voor niets. Hij weet zelf ook dat iedereen in de wereld dit ziet. Dus hij staat er waarschijnlijk, ik weet zeker dat hij er zelf compleet achter staat.
Hij heeft tot 10 lopen leren tellen. Laten we het daarop houden.
Precies. Ja. En als hij nu een paar tikken krijgt, dan kijkt hij ook nog steeds hetzelfde uit.
Precies, uitzogen. Ja. Hij kan met een schoon geweten zijn graf in.
Maar nu even wel iets vervelenders. Het had dus maar zo kunnen zijn dat er op die plek vorige week een bom was afgegaan.
Ja.
En,
hetzelfde plek waar iedereen stond, 120.000 man, meer dan 200 delegaties vanuit de hele wereld.
Precies, en Ad Melkert was aanwezig als prominente Nederlands politicus. Er waren heel veel andere internationale mensen, waaronder Giuliani, de oud-burgemeester van New York. En jij wist
Newt Gingrich. Ja, dat is een
allemaal prominente journalisten.
Dat is een zwaar gewicht in het Amerikaans. Hij is voorzitter geweest van het Amerikaans congres.
Ja, en er zijn dus 2 mensen opgepakt met 500 gram in zware springstof.
Er zijn 6 mensen opgepakt.
Oh, ja, 2 mensen met
Iraanse
een auto.
Diplomaat, ja.
Nou, jij weet de feiten allemaal wat beter, dus je mag het nu even verder uit gaan leggen.
Ja, precies, om allerlei dingen te voorkomen. Er is 1 Iraanse diplomaat geweest uit Wenen, dus het ambassade van Wenen. Vanuit daar is er dus ook een tijd laten volgen om dit bewijs op te zamelen, het zwart op wit te krijgen. Belgische, Franse en Duitse nationalen, dat zijn Iraniërs die ooit naar die landen zijn gestuurd, dus met die opdracht waarschijnlijk, om ooit dit te kunnen doen. Ze hebben zich als ons aanhangers voorgedaan.
Ja, want er stond ergens geschreven dat een van de opgepakten een lid was van...
Ja, natuurlijk. Ze hebben zich natuurlijk als ons, een van ons moeten voordoen voordat ze überhaupt bij ons in de buurt komen. Snap je? Ja. En de Mujahideen, één ding kan je over de Mujahideen echt onthouden. Je komt er verschrikkelijk moeilijk in, maar je kan er heel makkelijk uit.
Ja, precies. Maar was hij echt...
Hij was
erin?
Tussen ons als Hawadar, als supporter. Niet als gezworen Mujahid. Terwijl we die ook hebben gehad hoor. Spionnen van Iran gestuurd. We hebben alles gehad.
Maar alle pijlen die wijzen nu zeg maar 100% richting Iran. De Iraanse regering die
Iran,
deze aanslag...
Khamenei, Rafsanjani en zijn hele architectuur.
Precies. En als dit waar is, dan heeft dus de Iraanse regering op Europees grondgebied een aanslag proberen te plegen.
Dank u wel. En het zou niet de eerste keer zijn. We hebben heel veel mensen verloren.
En ja, er wordt eigenlijk nog bijna geen aandacht besteed in het Nederlandse nieuws. Ik heb heel veel Belgische artikelen erover gelezen die eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde zeiden. Die gaven niet heel veel kwijt en was wel iets gerechtelijks beslist. Maar het was allemaal niet echt de grote feit die je eigenlijk moet weten. Maar we zien dus net dat de Nederlandse regering twee Iraanse diplomaten...
Ik krijg net binnen terwijl we hier zitten, de NOS, dat de twee ambassade twee zijn opgepakt, ja. Eigenlijk eruit zijn gestuurd. Ja,
die zijn aan naar huis gestuurd. Ja. Dus er is wel degelijk iets aan de hand.
En die Iraanse diplomaat heeft te weinig gezegd. Austria heeft dus gezegd, Oostenrijk. Of je laat zijn diplomatiek binnen 48 uur vallen. Of wij doen het zelf. En hij is naar Brussel vervoerd. Want het is een Europese zaak geworden nu.
Ja.
Ze hebben zo vaak aanslagen gepleegd op broer van Massoud, Kazem Rajavi. Die is in Oostenrijk neergeschoten. Ik ben nog op zijn begrafenis geweest. Huilen was dat.
En ik heb ook een artikel gelezen dat in Almere een oude...
Degene die het parlement van Iran in die tijd in het begin heeft opgeblazen onder hun eigen bevel.
Wat natuurlijk ook niet heel aardig is. Maar...
Natuurlijk niet. Maar het was een binnenhuisopruiming van hunzelf. Ja? Ja. Maar ze hadden het zo goed gedaan. En dan kan ik later in het verhaal vertellen precies tot op de datum en tijd. Hoe ze dat in de schoenen van Mujahideen hebben willen schuilen en het volk tegen ons willen opzetten. Deceptie, liegen, bedriegen. Terwijl ze het zelf deden. En deze man leefde ondertussen in Almere, maar hij was toch wel een gevaar. Van die, als die informatie eruit zou komen, nou, ze hebben hem afgemaakt hier in Almere.
Ja. Ja, het is wel echt heftig. Dat kijk, ik als Nederlander heb heel snel zeg maar de schrik. Als je, ja, jezus man, ga donder op met al die conflicten hier in Europa en in Nederland. Wat ga je al die conflicten hierin aan? Net zoals tussen Israël en Palestina aan de ene kant. Maar ja, als je echt een beetje diep gaat graven, dan zijn dit eigenlijk wel globale problemen. Omdat er allemaal Nederlandse, dan wel Europese bedrijven bij betrokken zijn.
Ja, ja.
En dat wordt vaak een beetje achtergehouden, vind ik.
Precies. We hebben in 1991 al een boek geschreven. Islamic Fundamentalism, New Global Threat. We hebben dit wat er vandaag de dag in Europa gebeurt voorspeld. Mohammed Mahdessin en zijn team hebben dit boek, feitenboek, opgesteld in 1991 met alle voorspellingen die vandaag de dag zijn uitgekomen. Ze lachten ons uit in die tijd. Ha, islamitisch fundamentalisme in Europa. Ha, gaat toch weg.
Ja. En nu? Hoe gaan we verder?
Alsjeblieft. Hoe ga je verder? Achter elkaar staan, handen ineens slaan, dit regering ten val brengen. Niet met een oorlog, want daar hebben wij ook nog voor gezorgd dat er geen oorlog gaat komen in Iran, zoals in Afghanistan en Irak. Wij hebben gezegd, de mensen in Iran willen deze regering niet. Iedereen die met hun is een heel klein gedeelte, 1 of 2% van de bevolking, die hun zakken verschrikkelijk hebben gevoed.
Mm-hmm.
Niet ideologisch dus achter deze regering staan, maar met hun zakken achter deze regering staan. En de rest met een kalasjnikov in bedwang houden. En jullie die ze geld geven, kunnen zij huurmoordenaars uit Libanon, uit Syrië, uit Pakistan, de Fatemiyoun, de Zainabiyoun. Iedereen die ze kunnen ronselen, fundamentalistisch, ongeëduceerd is, die kunnen zij heel goed pakken met het wapen islam.
Mm-hmm.
Want dat is een hele mooie wapen voor ze geweest. We hebben het goed gebruikt en vooral misbruikt.
Ja, we gaan het naartoe met de wereld, jongens. Wat gaan we
deze bomaanslag was dus gepland om ons iets aan te doen. Waarom zou je dat doen als Iraanse regering die jarenlang heeft gepromoot?
Dat zeggen zij zelf ook. Zij zijn nu net in Europa met voor een Europese missie. Zij zeggen nu van, waarom zouden wij dit doen? Ja. We zijn net op bezoek in Europa.
Waarom zouden wij dit doen? Inderdaad. Omdat wij een bedreiging zijn voor hen.
Ja.
Heel simpel. 1+1=2. In Iran hebben we iedereen mee. Je moet je voorstellen, 83 miljoen Iraniërs. Meer dan 70% is onder de 35 jaar. Mijn generatie. Ze zouden allemaal gehersenspoeld moeten zijn, weet je wel. Allemaal dit regering, alle info wat deze regering ze heeft voorgeschoteld. Maar deze generatie haat de regering. Haat. Ze zijn alles ontnomen in het leven. Hun vrijheid. Hun innerlijke kracht om iets te willen doen wat ze willen doen. Hun gedachten. Om iets te doen wat niet mag. Hey, alles in Iran moet je twee keer denken hoe je het wel of niet moet brengen.
Mocht er een revolutie gaan plaatsvinden in Iran en de overheid wordt omvergeworpen en er komt een nieuwe overheid.
Ja.
Zou jij dan teruggaan?
Ik doe alles wat het verzet van mij vraagt. We zijn samen.
Maar wat
sterk.
Zou je zelf willen?
Als ik hier nodig ben, doe ik hier. Maar natuurlijk wil ik terug naar mijn land. Ik zou morgen al terug willen gaan.
Ja.
Maar nogmaals, we zijn samen sterk. En samen weten we beter wat we moeten doen. Als het verzet mij hier nodig heeft of in Timbuktu, dan ben ik daar.
Oké, wie weet. Ooit Timbuktu? Dat is ook een mooie plek om te wonen volgens mij.
Ja, waarom niet? Hè?
Hey, trouwens, ik wil nog wel even een muziekje draaien en dan gaan we even afsluiten.
Ja.
Ik heb Rana Farhan, ken je haar?
Jazeker.
Fan?
Altijd
beetje?
Geweest.
Ja? Ik heb Drunk With Love. Dus niet with alcohol, maar Drunk With Love. En dat is iets heel moois om te zijn. Dus hier komt Rana Farhan met Drunk With Love. Iraanse zangeres, prachtig.
Hoş yoran
Yes, je luistert nog steeds naar Jarmo FM. We gaan de laatste minuutjes even inluiden. Ik had vandaag Nader Aslami op bezoek. En we hebben even gepraat over de Iraanse situatie. En ook over de aanslag van vorige week, die verijdeld is. En jij was zelf ook bij de conferentie. Hoe heb jij hem zelf ervaren?
Ja, echt verschrikkelijk goed. Ik was natuurlijk daar al een week van tevoren. Ik was van het... mijn verantwoordelijke was Shaheen Gobadi. Shaheen Gobadi is ons chief media, om het zo maar te zeggen. Hij is een groot brein aan informatie. Ik was vereerd om met hem een week en zijn verantwoordelijke Ali Alawi mee te lopen. Deze mannen die wisten verschrikkelijk veel. En ik heb in die loop naar die 30ste heb ik met heel veel journalisten te maken gehad. Heel veel van hun geleerd. Ik heb hun ook veel kunnen vertellen.
Niet zoveel Nederlandse journalisten, hè?
Nee.
Ik hoop dat daar wel binnenkort een keertje verandering komt. Dat is ook eigenlijk de reden waarom ik je heb uitgenodigd. Want ik vind namelijk altijd bij het nieuws en bij praatprogramma's... altijd als het over Midden-Oosten kwesties gaat of over islam of weet ik veel wat... dan zit er altijd een expert bij. Maar dit is dan altijd gewoon een Nederlands persoon. En dat vind ik zo'n onevenwichtig beeld geeft. Dan vind ik het eigenlijk alweer een slechte verslaggeving als je niet echt bijvoorbeeld... iemand die echt islamist is of in ieder geval vandaan uit Iran komt of uit Irak of in ieder geval waar de plek waar een situatie plaatsvindt. Ik vind dat daar gewoon betere verslaggeving over moet plaatsvinden alleen in praatprogramma's. Daarom ben ik blij dat jij hier vandaag was.
Dankjewel. Ik was er ook blij dat ik erbij kon zijn.
En wie weet gaat het nog een staartje krijgen, aangezien we dus net hebben gelezen dat de Iraanse diplomaten zijn ontslagen uit Nederland.
Ik krijg net een tweet binnen, ja.
Dus er gaat nog een hoop gebeuren. Ik zie dat we nog 10 seconden hebben. Dus nogmaals, Nader Aslami, fucking veel bedankt dat je er was.
En
jullie horen mij volgende week weer luisteraars. En dan misschien wel wat luchtser, misschien niet. We gaan gewoon gek. U luistert naar...